Yo. Goedemorgen iedereen. Nou, dat zwong erover vanmorgen. Heerlijk, lekker zingen. Eigenlijk had ik nog wel een paar liederen willen zingen, maar goed, dat gaan we na de preek weer doen. Hè? Goed. Het thema van vanmorgen is, en er staat hier ook achter mij, met een mooie dobbelsteen. Hoe kun je weten of God bestaat? Hoe kun je dat weten? Is dat maar een wilde gok? Is dat iets waar je, net zoals de dobbelsteen, een dobbelsteen kunt gooien en zeggen van nou, misschien wel, misschien niet. Misschien wel, of dat je echt twijfelt erover. Is deze vraag iets waar je verstand echt helemaal voor moet uitzetten? Of bestaan er ook hele goede argumenten voor het bestaan van God? Dat God bestaat. Daar gaan we vanmorgen met elkaar over nadenken. Nou, laatst had ik een gesprekje met iemand uit mijn buurt, met een buurman. En hij vertelde aan mij, hij zei, Gerard, laatst werd ik op straat aangesproken door een evangelist. En deze evangelist die vroeg aan mij, weet jij ook hoe het komt dat er steeds minder mensen in God geloven? Dus hij had er even over nagedacht, vertelde hij mij. En toen zei hij van ja, dat komt door de wetenschap. De wetenschap heeft al lang bewezen dat geloven eigenlijk onzin is en dat God niet bestaat. En dat is de reden, zei hij, waarom zo weinig mensen nog in God geloven. Nou, hij vertelde dat zomaar even. En hij ging snel weer verder. Misschien ook wel omdat hij ook wel door had dat het een beetje raar was, omdat ik wel in God geloof. En dat hij dat zei. Een beetje gek natuurlijk. Dus hij ging snel door, maar het triggerde me wel, deze uitspraak van deze man. En daarom vroeg ik hem uiteindelijk ook van, toen hij weer verder was gegaan, van joh, maar ik heb nog wel eens een vraag over wat je net zei. Ik vroeg aan hem, heb je ooit wel eens de Bijbel gelezen? Hij zei, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb ooit wel eens een keer een verhaaltje gehoord op school, maar ik heb nog nooit echt in de Bijbel gelezen. En toen vroeg ik aan hem, van, maar heb je wel eens een wetenschappelijke publicatie gelezen? En hij zei, nee joh, ik ben meer een man van de praktijk. Als ik 3 zinnen lees, dan gaat het mijn pet erboven. Nou, en toen hij dat zei, toen stond ik echt met mijn mond vol tanden. Want wat was er aan de hand? Ook bij deze buurman was het blijkbaar ook gewoon blind geloof en vertrouwen. Hij had zich nog nooit verdiept in de Bijbel. Hij had zich nog nooit verdiept in de wetenschap of al die publicaties. Maar blijkbaar sprak deze buurman ook maar gewoon, eigenlijk gewoon de mening van een ander na. Iets wat hij geleerd had, iets wat hem eigenlijk op die manier hem was verteld. Maar wat ik het meest opmerkelijke vond, was zijn zelfvertrouwen. Hij twijfelde geen moment aan zijn conclusie die hij stelde, dat geloof achterhaald was en dat het al lang bewezen was door de wetenschap dat God niet bestaat. Sterker nog, ik dacht wel even van wat zal hij van mij vinden, dat ik dus wel erin geloof. En hoe zal hij tegen mij aankijken? Maar goed, dit is maar één man, één buurman die ik toevallig even op straat spreek. Maar ik denk, als je kijkt naar Nederland en naar jullie buren allemaal, dat er heel veel van dit soort mensen zijn in Nederland en misschien wel in de wereld. Mensen die aannames hebben over God, aannames hebben over geloven. Die eigenlijk goed te weerleggen zijn. Bijvoorbeeld een aanname. Geloven is toch een middel van de machthebbers om het volk te onderdrukken. Dat hoor je wel eens, hè? Daarom is geloof toch bedacht. Of een aanname als de Bijbel is toch een sprookjesboek. Dat is geschreven door de kerk jaren later nadat het allemaal is gebeurd. Het is allemaal bedacht om een soort van religie te creëren. Of de aanname, geloven heeft helemaal niets te maken met denken, met argumenten of met bewijzen. Geloven, dat doe je eigenlijk een beetje op de tas, op de gok. En wetenschap is compleet iets anders. Daar zijn echte mensen mee bezig. Allemaal aannames die echt gemakkelijk door een theoloog of door een filosoof te weerleggen zijn. Maar voor de gemiddelde christen is dat best lastig om dit soort aannames te weerleggen. En dan misschien wel helemaal voor onze kinderen, onze tieners en onze jongeren. Ik heb het echt met hen te doen in deze wereld waarin ze nu leven. Voor hen is het heel anders dan als je hier zit en je bent 60 jaar of ouder. De tijd is enorm veranderd en ze zijn een enorme minderheid geworden in deze wereld. Tieners en jongeren, maar misschien ook wel kinderen, die kunnen wel eens een compleet ander verhaal horen op school dan bij hun ouders en in de kerk. En ga er dan maar eens aan staan. Deze kinderen, tieners en jongeren worden misschien wel eens belachelijk gemaakt om het feit dat ze nog steeds geloven in God. En ik durf dat te zeggen omdat het mij ook is overkomen. Ik ben vroeger ook regelmatig belachelijk gemaakt, puur omdat ik geloofde. Ik was dom, ik was naïef en ik was nog niet zo ver ontwikkeld als hun. Ik ben ervan overtuigd dat onze kinderen en tieners en jongeren dat ook moeten meemaken. Ga daar maar eens aan staan. Maar is het zo? Klopt het dat als je gelooft, dat je dan niet meer hoeft na te denken? Klopt het dat geloven niets te maken heeft met denken, argumenten en bewijzen? Nou, het verrassende is dat deze vraag heel duidelijk door de Bijbel wordt beantwoord. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat dit argument niet klopt. Dat geloven niks te maken heeft met verstandelijke denken en argumenten. Geloven, zo laat de Bijbel zien, heeft daar wel degelijk mee te maken. Sterker nog, Paulus beweert in de Bijbel dat deze aanwijzingen voor het bestaan van God zo sterk zijn, zo overtuigend zijn, dat helemaal niemand in de hele wereld, alle 7 miljard mensen, niemand in de wereld een excuus heeft om niet in God te geloven. Het ligt zo voor de hand, volgens Paulus. Nou, daar gaan wij aan de hand van Paulus vanmorgen met elkaar over nadenken. Maar dit is ook gelijk de inleiding. En de jongeren en de tieners die mogen nu naar hun eigen samenkomst gaan. Dat is in de koffiezaal. We hoeven geen medelijden met hen te hebben. Ze krijgen een heerlijk kopje koffie. En mogen heerlijk met elkaar babbelen over dit soort onderwerpen. Maar ik wil jullie een hele goede tijd toe wensen. En dan zien jullie na de preek weer terug. Ik wou dat ik dat vroeger had, toen ik naar de kerk ging als tiener. Dat had ik echt mooi gevonden hoor. Maar ik heb ook een mooi verhaal, dus je hoeft niet... Ik wil mezelf ook niet helemaal wegcijferen. Goed, wij gaan dus nadenken over Romeinen 1, vers 18 tot 23. En wat ik ga doen vanmorgen is het volgende. Ik ga uitleggen wat Paulus hiermee wil zeggen. En daarna zal ik ook 3 argumenten geven... die eigenlijk het verhaal van Paulus onderschrijven. Maar goed, eerst Romeinen 1, vers 18. En ik ga het vers voor vers gewoon bespreken. En daar zegt Paulus... En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht... van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. Dus vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht... die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld doen. Ik lees deze tekst 2 keer, want deze tekst is veel lastiger te begrijpen dan dat je misschien denkt op het eerste gezicht. Want Paulus heeft het hier, en ik heb het ook even geel gemaakt, Paulus heeft het hier over openbaren. Nou, dit woord heeft als betekenis dat het bezig is te gebeuren. Dat is wat openbaren betekent. Dus het heeft niet als betekenis dat het pas later gebeurt. Nee, het is nu al bezig. Dus wat wil Paulus hier zeggen? Gods toorn is zich nu al aan het openbaren. Over al het kwaad en het onrecht van hen die de onrechtvaardigheid, de waarheid, geweld aan doen. Hoe moeten we dit nu lezen? Dat Gods toorn zich nu al aan het openbaren is. Nou, en dan moet u het goed opletten. Wat Paulus namelijk hier zegt is het volgende. Het gaat namelijk over de algemene staat van de wereld. Het gaat over hoe we er als mensen in deze wereld op dit moment voor staan. Paulus betoogt hier eigenlijk het volgende. Dat er geen sprake is van evolutie, wat er eigenlijk in de wereld vooral gedacht wordt. Maar Paulus betoogt hier dat hier juist sprake is in deze wereld van devolutie. Geen evolutie, maar devolutie. Precies het tegenovergestelde is er aan de hand dan wat er op scholen en universiteiten geleerd wordt. Het algemeen idee is dat de mens onderontwikkeld begon en dat hij uiteindelijk van cellen en toen naar een vis en toen naar een landdier en uiteindelijk een aapachtig wezen en uiteindelijk is daar de mens uit voortgekomen. Oftewel van laag naar hoog. Maar Paulus laat het tegenovergestelde zien. Hij zegt, het begon juist hoog. Maar de mens is juist van die hoogte afgegleden. Hij is gedevolueerd. Dat is er aan de hand. Nou, toen ik dit las van Paulus, toen merkte ik aan mezelf van, joh, het roept een beetje weerstand bij me op. Hoezo zijn we dat is een lastig woord, hè? Gedevolueerd. Ik wil niet zeggen gedevalueerd, maar gedevolueerd. Hoe kan dat? Het roept weerstand bij me op. Kijk dan eens naar de medische wetenschap, hoe ver we daar zijn, joh, Paulus. Hoe heb je het nou over devolueren? Wat is dat nou? En kijk dan naar wat we allemaal tegenwoordig kennen en weten. We zien gewoon dat de leeftijd dat mensen sterven omhoog gaat gemiddeld. Het lijkt juist het tegenovergestelde wat Paulus zegt aan de hand te zijn. Maar toen ik erover nadacht, dacht ik van, ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Hij heeft mij overtuigd. Want de Bijbel laat namelijk heel duidelijk zien dat de wereld niet begon met een onderontwikkeld dier wat zich langzamerhand ontwikkelde en op een gegeven moment een kennis kreeg van God en op een gegeven moment religieus werd en ga zo maar door, wat uiteindelijk een mens werd. Nee, de Bijbel laat heel duidelijk zien dat de wereld begon met een mens die een relatie had met de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat de wereld begon met een mens die geen schaamte kende, die geen angst kende, maar die vol was van intimiteit met zijn schepper. Die vol was van geborgenheid en die van daaruit kon leven. De wereld begon met een mens die van God de heerschappij kreeg over de wereld. We mochten als onderkoningen samen met onze schepper heersen over deze schepping. Nou, wat is dat een zinvol bestaan. De Bijbel maakt heel duidelijk dat de wereld begon met een mens die een lichaam had zonder ziekte, zonder gebreken. En op dat moment hoefden wij nog niet voor ons werk keihard te werken, om het zo maar te zeggen, zoals de Bijbel dat ook verwoordt. Nee, zo zijn we geschapen en sinds die tijd zijn we dus gedevolueerd. En hoe? Omdat God zich terugtrok uit ons leven nadat wij ervoor gekozen hadden om zonder God verder te leven, de zondeval. Nou, en als je daar verder over gaat nadenken, dan zie je dat ook heel terugkomen in de Bijbel. Kijk maar eens naar de aartsvaders. Die aartsvaders werden veel ouder dan ons. De oudste man ter wereld, jullie weten waarschijnlijk allemaal, hoe oud werd hij? 900? Heel goed. En wie was dat? Ja, Methuselem inderdaad. Dus, en sinds die tijd wordt het steeds minder en minder en minder en minder. Zie je dat? Het is niet andersom. Het is niet van laag naar hoog, maar het is van hoog naar laag. En als je ook om je heen kijkt, wat is er ook in deze wereld nog veel leed en onrecht in de wereld? En wat worstelen ook in deze tijd nog zoveel mensen met angst, met schaamte, met het gevoel van betekenisloos te zijn. Dat ze denken, waarom ben ik hier? En wat heeft het allemaal voor zin? Gaat het echt zoveel beter dan in de eeuwen hiervoor? Als je erover nadenkt, in de 21ste eeuw, dat is echt ongelooflijk, zijn de meeste christenen in de kerkgeschiedenis vermoord. De afgelopen eeuw. Als je gaat kijken naar in het midden van de 20ste eeuw, er zijn miljoenen mensen omgekomen in oorlogen. Kijk maar eens naar de Tweede Wereldoorlogen, waarin het Joodse volk gewoon eigenlijk bijna is vernietigd. We hebben een verschrikkelijke eeuw achter de rug. En in deze tijd denken we dat we heel wat zijn. Maar de wachtlijsten van de psychologen die groeien nog steeds. En steeds meer mensen kiezen ervoor om ook zelfmoord te plegen. Wat verschrikkelijk om te zien. Die percentages die schieten omhoog. Helemaal in landen als China en dergelijke. Nee, ik ben echt overtuigd door Paulus. Het gaat niet omhoog. Nee, het gaat juist naar beneden. En wat Paulus eigenlijk tegen ons wil zeggen is het volgende. De mens die koos ervoor om zonder hem te leven. En als je dat doet, dan is het gevolg devolutie. God trekt zich terug. waardoor het uiteindelijk steeds slechter gaat met de mens. En in mijn ogen is dat goed zichtbaar ook in deze wereld waarin wij leven. Vooral in culturen die al jaren zonder God leven, zie je dat er heel veel mis is en heel veel misgaat. Nou, dat is eigenlijk het eerste punt wat Paulus wil maken. We zijn eigenlijk niet beter geworden, we zijn minder geworden en het ziet er naar uit dat het steeds slechter wordt daarin. Nou, en dan gaat Paulus in op de vraag of wij mensen ons er ook voor kunnen verontschuldigen. En dan lees je het volgende. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekendgemaakt, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Wat Paulus hier betoogt is het volgende. De onzichtbare eigenschappen van God zijn dus al zichtbaar vanaf de schepping in zijn werken, in zijn daden. Oftewel, we kunnen het dus met ons verstand waarnemen. Dus eigenlijk wat Paulus zegt, dat ieder mens op deze aarde deze kennis van God kan zien. En eigenlijk al bezit. En dat heeft vergaande gevolgen. Want Paulus maakt het zo bond dat hij zegt, niemand op deze aarde kan zich voor God verontschuldigen. Niemand kan zeggen dat hij God niet heeft kunnen kennen. Ze konden het weten, want ze konden het gewoon zien in de schepping, in de natuur, in hoe God het allemaal heeft gemaakt. Maar wat is dan de reden dat zoveel mensen niet geloven in hem? Daar geeft Paulus ook een antwoord op. Dat staat in vers 21. Want hoewel ze God kennen, dus Paulus geeft al aan, ze hadden God kunnen kennen, dus ze kennen in principe wel God. Hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, nou dat zie je nu ook in de wereld, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Dus wat Paulus hier zegt is het volgende. Mensen konden simpelweg zien dat God bestaat. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben deze kennis van God onderdrukt. Ze hebben deze kennis van God genegeerd. En terwijl ze dat hebben gedaan, hebben ze zelf verklaringen gezocht voor alles wat er is ontstaan in deze wereld. En dat heeft hun hart verduisterd. Ik hoorde laatst iemand die hier een voorbeeldje over gaf. Hij zei van, eigenlijk is het zo dat een wetenschapper en een vuilnisman allebei precies dezelfde reden hebben waarom ze niet geloven. Weet je waarom? Het is eigenlijk heel simpel. Omdat ze niet willen geloven. Dat is wat Paulus hier zegt. Ze negeren de kennis van God die in hun zit. En zoeken allerlei verklaringen op hun eigen niveau. Maar ten diepste willen ze het niet zien. Ten diepste willen ze het niet geloven. En wat gebeurt er dan? De Bijbel laat zien dat God zichzelf terugtrekt. We blijven er alleen voor te staan. En dat heeft grote gevolgen. Het wordt van kwaad naar erger. Totdat de druppel overloopt. En God de wereld ervoor zal straffen. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik kan het niet mooier maken. Maar het mooie wel is, en dat is wat Paulus ook drijft om dit te vertellen, en wat de kern is van het evangelie, dat we misschien zijn verloren, maar dat we God ongelooflijk mogen bedanken, dat we door geloof in de Heer Jezus Christus gered kunnen worden van de ondergang. Dat God zelf het probleem zag en de staat van de mensheid zag en dat hij zelf de oplossing heeft gegeven. En dat iedereen die gelooft in Jezus Christus niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is wat Paulus ook vertelt aan iedereen en wat zijn roeping is. En wat we ook elke zondag ook op deze kansel willen vertellen. Nou, dat is dus eigenlijk de hoofdboodschap wat Paulus wil zeggen met dit gedeelte. Iedereen is onrechtvaardig. Niemand heeft een excuus om niet in God te geloven. Maar God zij dank hebben wij door geloof in Jezus Christus de mogelijkheid om gered te worden. Maar vanmorgen wil ik eigenlijk wat dieper ingaan op een argument wat Paulus geeft. Wat Paulus eigenlijk verwoordt. En dat is dit argument. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Hier wil ik eigenlijk op inzoomen. Want Paulus is hier heel helder. Hij zegt, niet alleen tijdens de schepping, maar ook nu nog kunnen we Gods onzichtbare eigenschappen zien. En dit betekent dus dat we dus niet ons verstand uit hoeven te zetten als we gaan nadenken over God. Nee, ook Gods daden zijn, zoals we hier ook zien, met ons verstand waarneembaar in de natuur. Nou, hoe dan? Daar is heel veel over nagedacht. En vanmorgen zal ik 3 aanwijzingen geven hoe wij God kunnen zien in de schepping, in de natuur. En waarom wij ook met ons verstand kunnen zeggen, God bestaat. Het hoeft niet alleen vanuit ons gevoel te zijn. Nee, er zijn hele goede argumenten voor. En het eerste argument wat ik daarvoor wil geven is het mysterie van de oerknal. En dan heb ik even een slokje water. Dus ik ga 3 argumenten geven. Die heb ik niet zelf bedacht, maar dat zijn klassieke argumenten die al christenen al jaren aan elkaar doorvertellen. De mysterie van de oerknal. Nou, als je niet in God gelooft, dan kun je jezelf een interessante vraag stellen. En die vraag is als volgt. Waarom bestaat er iets en niet niets? Waarom bestaat er überhaupt iets en niet niets? Als God niet bestaat, of als het allemaal... Dat is een boeiende filosofische vraag. Nou, en die vraag is nog relevanter geworden door de opkomst van de oerknaltheorie. En deze theorie stelt namelijk dat het universum zou zijn ontstaan, en dan citeer ik even een wetenschapper, zou zijn ontstaan door een onvoorstelbare, heldere lichtflits uit een onmeetbaar punt. Een onvoorstelbaar, heldere lichtflits uit een onmeetbaar punt. En dit betekent dat ze denken dat de natuur zichzelf heeft gecreëerd. Er was niets. En alles wat je nu om je heen ziet, alle pracht en praal en alles wat mooi is en wat moeilijk is en wat ingewikkeld is, is begonnen door een lichtflits uit een onmeetbaar punt. Nou, als je daar goed over gaat nadenken, dan moet je daar heel veel geloof voor hebben om dat aan te nemen. Want de oerknal is namelijk heel vreemd. Want alles wat je in de wereld ziet, alles wat je in de wereld tegenkomt, heeft namelijk een oorzaak buiten zichzelf. Er is niets in het universum van wat wij kennen, wat vanuit het niets of zonder aanleiding of zonder dat iemand daar iets in gang heeft gezet, ontstaat. Natuurlijk heel logisch dat je dat snapt. Ik heb even een voorbeeldje van een horloge meegenomen. Het zou natuurlijk heel gek zijn als ik zou zeggen van, joh, dit horloge wat je nu ziet, ja, dat is zomaar uit het niets ontstaan. Dat is zomaar in de loop van de tijd, miljoenen jaren, is dat eigenlijk zo gemaakt. Nou, iedereen zou zeggen van, ben je helemaal gek? Dat gelooft niemand. Nou, en zo is eigenlijk alles in de wereld. Alles in de wereld heeft een oorzaak buiten zichzelf. Sterker nog, vaak is het zo als je ergens niets aan doet, dat het dan minder wordt, dat er dan chaos uitbreekt. Als je 1 miljoen jaar niks aan dit horloge zou doen, dan zou dat horloge er niet zo mooi meer uitzien, denk ik, over 1 miljoen jaar. Of het al bestaat nog op dat moment, dat weet ik dan ook niet meer. Maar het is eerder dat er chaos ontstaat, dan dat het nog mooier wordt dan dat. Nou, en nu komt de theorie. Als alles in de wereld een oorzaak heeft buiten zichzelf, dan moet het ontstaan van het universum ook wel afhankelijk zijn van een oorzaak buiten zichzelf. Pakt u hem? Er moet dus iets zijn wat niet afhankelijk is van de 3 bouwstoffen waar het universum uit bestaat. Want dat is namelijk ruimte, materie en tijd. Dat zijn de 3 bouwstoffen waar het hele universum uit bestaat. Iets moet die 3 bouwstoffen wel gemaakt hebben. Dat kan niet anders. Dat kan niet zichzelf gemaakt hebben, om zo maar te zeggen. Nou, en dat is een enorme ingewikkelde opgave voor de wetenschap. Om daar ook wat mee, om daar een idee bij te hebben hoe dat dan gegaan zou moeten zijn. En daar komen ze ook niet zo goed uit in mijn ogen. Maar de Bijbel geeft daar een hele duidelijke oplossing voor. Want in de Bijbel laat God zich kennen als de schepper van het hele universum. Een schepper die niet afhankelijk is van die 3 bouwstoffen van het universum. God is niet afhankelijk van tijd, want hij is eeuwig. God is niet afhankelijk van materie, Ja, daar kan hij doorheen, daar kan hij omheen, daar is hij niet afhankelijk van. En God is niet afhankelijk van ruimte. Hij is alomtegenwoordig. Het kan niet anders dat God dit universum wat wij kennen gemaakt heeft. Nou, ik begrijp echt niet zo goed waarom mensen geloven dat alles van wat er bestaat ontstaan is vanuit het niets. Ik kan er niet bij. Ik denk echt dat je veel meer geloof daarvoor moet hebben dan om te geloven dat er een God is die daarboven staat en die alles heeft gemaakt van wat wij weten. En het kan dan ook niet anders dat Paulus gelijk hier heeft. Om dit te geloven, zo'n oerknal en dat iets ontstaat vanuit het niets, dan moet je die kennis van God wel onderdrukken. Dan moet je het wel niet willen zien. Dan moet je wel gewoon niet willen geloven en maar een andere verklaring zoeken. En dat is in mijn ogen ook wat er aan de hand is als mensen niet in God geloven. Dan kom ik bij het tweede argument. En het tweede argument is de precieze afstelling van het universum en de aarde. Want dat is ook zo ongelooflijk wonderlijk. Wil er überhaupt leven kunnen bestaan op deze wereld, dan moeten alle krachten, alle natuurwetten en alle natuurelementen heel precieze waarden hebben. Dat al één, die moeten hele precieze waarden hebben. En die moeten ook op een perfecte manier op elkaar afgestemd zijn. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over waarden als de zwaartekracht, over zuurstof, over de snelheid van licht, over de dampkring die op kilometers hoogte boven de aarde hangt. Als je dat niet hebt, dan zou er geen enkel leven in het universum kunnen bestaan. Nou, en nu komt het. De waarschijnlijkheid dat al deze waarden die er zijn zo'n perfecte afstelling hebben dan dat wij op aarde kennen, die is zo klein dat het statistisch gewoon onmogelijk is om dat uit te rekenen. Toch hebben sommigen dat geprobeerd. En die kans is 1 op triljoen triljoen. Dat is bizar. 1 op triljoen triljoen. En ik heb volgens mij wel eens gelezen dat je meer kans hebt om 20 keer achter elkaar de jackpot te winnen dan 1 op triljoen triljoen. Statistisch gezien is dat onmogelijk. Nou, een bekende wetenschapper heeft daar ooit een keer over gezegd. Als je de natuur bestudeert, dan lijkt het er wel op dat het wist dat de mens eraan zat te komen. Dat is wat een wetenschapper zegt. Dan lijkt het erop alsof het wist dat de mens eraan zat te komen. Het is echt perfect en precies zo afgestemd dat de mens daar perfect bijna kan wonen en leven. Als één van deze waarden er misschien wel een fractie van een miljoenste naast zou zitten, dan zouden er geen sterren zijn. Dan zou er geen aarde zijn. Dan zou er geen leven zijn. Ongelooflijk. Het gaat bijna ons verstand te boven. Soms dan raakt mij dat wel eens. Ik weet nog goed dat ik laatst bij op het strand zat hier in Lemmer. En dat mijn gedachten gingen gewoon ergens heen. En ik merkte, ik zat na te denken over de zwaartekracht. Dat hebben jullie allemaal wel eens, toch, of niet? Dat je opeens nadenkt over de zwaartekracht. Ik wel. Ja? Oké. Nee, vind ik leuk. Maar ik dacht van, hoe bijzonder is dat? Dat is echt bijzonder, ja, die zwaartekracht. Want het is echt precies goed. Als die zwaartekracht iets sterker zou zijn, dan zouden we doodgedrukt worden. En als die zwaartekracht iets lichter zou zijn, dan zouden we gewoon in de lucht vliegen. Maar die zwaartekracht is precies goed. En het is ook alles op deze wereld is afhankelijk van die zwaartekracht. Dus bij een magneet, ja, dan heb je alleen metaal wat daarop reageert en misschien nog een paar andere metalen. Maar bij de zwaartekracht is het water, is het wij als mensen, is het zelfs in de lucht, de vogels, die hebben daar ook nog mee te maken. En pas bij de dampkring houdt het op. Nou, zo ongelooflijk bijzonder. En ja, eigenlijk is het bijna niet te verklaren waarom het precies zo goed is neergezet voor ons als mens om te leven. En dit is nog maar 1 waarde. En zo zijn er 15 waarden, of misschien wel meer, die zo goed op elkaar afgestemd zijn. Nou, dit argument wordt de fijnstemmingsargument genoemd. De hele schepping lijkt wel precies afgestemd op mensen. En dat is natuurlijk ook precies wat er vanuit de Bijbel naar voren komt. Dat God de schepping heeft gemaakt. En dat hij alles wat er gemaakt heeft, zo heeft afgestemd om de kroon van zijn schepping eigenlijk, dat zijn er natuurlijk de mens, om die ook een plek te geven. En wij mogen samen met God de Vader regeren op deze wereld. Dan kom ik bij het derde argument, het laatste argument. En dat is de regelmaat van de natuur. En ik hoop dit is wat moeilijker. Is er nog wat te volgen? Of ik, ja, het is wel goed te volgen. Het is wat abstract. Hè? Maar dit is ook een lastige. Maar het is wel goed om deze ook te leren. De regelmaat van de natuur. Want als je naar de natuur kijkt, dan is er namelijk iets aan de natuur wat nog opvallender is dan haar ontwerp. En dat is namelijk de regelmaat of de wetten die in de natuur er zijn. Ik zal even een voorbeeld noemen. Als je vanmorgen een eitje hebt gekookt, dan zet je water op en dan kookt het op 100 graden. En morgen, als je dat weer doet, ja, dan gaan we ervan uit dat die weer op 100 graden kookt. Dus dat nemen we aan. Dat er een wet is dat blijkbaar bij 100 graden dat gaat koken. En ook als je kijkt naar de aarde die draait om de zon. Maar we geloven ook allemaal met elkaar dat die dat morgen ook nog doet. Dat die aarde niet morgen opeens stilstaat. He, dus er zit een bepaalde regelmaat, een wetmatigheid, dat dat gewoon door blijft gaan. En ook de zwaartekracht, waar ik het net over had. Wie zegt dat morgen de zwaartekracht het ook nog doet? Kun je dat bewijzen? Dat we morgen nog steeds zwaartekracht hebben? Nee, dat nemen we aan, omdat het altijd wel zo is geweest. Nou, die regelmatigheid in de natuur, heel veel wetten die er zijn. Wij vinden het allemaal normaal. En ook de wetenschap is daar zelfs op gebaseerd. Op die manier kunnen we uiteindelijk ook conclusies trekken. Maar filosofen vinden dit niet normaal. Want waarom? Want op basis waarvan weet je dat het morgen nog zo is, al die wetmatigheden en regelmaten. Dat kun je niet bewijzen. Dat kun je alleen maar aannemen, en omdat je dat in het verleden hebt gezien. Maar het is eigenlijk wel een gelovig aannemen dat het eigenlijk waarschijnlijk morgen ook zo gaat plaatsvinden. Nou, pakt u hem wat dit argument is? Het is wat lastig, hè? Nou, en hoe verklaar je dan deze regelmaat? Hoe verklaar je dan die wetten die er zijn, die onveranderlijk zijn? Je kunt dan zeggen van, nou ja, dat weten we niet waarom dat zo is. Hè, we nemen dat gewoon aan. Maar het is helemaal niet zo gek om te geloven wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt namelijk dat er een hogere macht is. Die alles van wat er bestaat, al die wetten, al die regelmaat in stand houdt. En dat is de God van Israël. De God van de Bijbel. In de Bijbel komt God naar voren, niet alleen als schepper, maar ook een schepper die zijn wereld bestuurt en die zijn wereld draagt. In de Hebreeënbrief staat bijvoorbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Misschien kent u die uitspraak wel. God houdt zijn schepping in zijn hand. En als hij daar morgen mee zou stoppen, dan zouden wij niet verder kunnen leven. Daar ben ik van overtuigd. Lieve mensen, dit zijn drie argumenten. Drie argumenten die de claim van Paulus ondersteunen. En natuurlijk zijn er veel meer argumenten te geven over waarom God bestaat, over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over de opstanding van Jezus Christus. Maar die kan ik in verband met de tijd niet allemaal behandelen. Daar kan ik later eens een keer op terugkomen. Maar er zijn veel meer argumenten. Maar het gekke is, en dat merk ik echt een beetje als ik ook in de gemeente met mensen praat, deze argumenten worden bijna niet meer met elkaar gedeeld. Dat is wat me opvalt. Daar hebben we het bijna niet meer over. Het lijkt wel onder christenen dat we ons een beetje knock-out geslagen voelen door de wetenschap. Zo van, joh, ja, al die ingewikkelde dingen, joh, daar houden we ons niet mee bezig. Voor ons is het gewoon geloof en dat is voldoende. Maar als we Paulus mogen geloven, dan hoeven we dat niet te doen. Er zijn hele goede, rationele argumenten dat God bestaat. Argumenten die ik persoonlijk veel overtuigender vind dan al die andere verklaringen en theorieën van hoe de wereld zou zijn ontstaan en hoe wij er nu voor staan met elkaar. Gelukkig hebben de meeste gelovigen deze argumenten niet nodig. Ze geloven simpelweg omdat ze God hebben gezien werken in hun leven. Ze hebben of een wonder meegemaakt, of ze hebben zelf iets van God gevoeld. En gelukkig is dat voor velen al voldoende. Maar toch is het ook goed om te weten dat het voor ieder mens mogelijk is om God te vinden door simpelweg naar de natuur te kijken. Het is goed voor iedere christen om te weten dat zijn geloof niet alleen gebaseerd hoeft te zijn op gevoel, maar dat er ook hele goede argumenten te geven zijn voor het bestaan van God. En dat de Bijbel betrouwbaar is en dat Jezus geleefd heeft en opgestaan is uit de dood. Nou, ik heb hier een prachtig plaatje achter mij en daar wil ik ook mee eindigen. Want ik heb dat een keer meegemaakt. Ik heb een keer een man mogen begraven. En dat bedoel ik dan dat ik de dienst mocht leiden. Maar ik mocht meewerken aan de begrafenisdienst. En deze man, voordat hij stierf, vertelde mij een prachtig verhaal. Dat wil ik graag aan u delen. Want hij vertelde dat hij was opgegroeid in een communistisch gezin. Zijn ouders geloofden niet, die wilden er ook niks mee te maken hebben. En hij heeft het gewoon overgenomen van zijn ouders. En hij moest toen dienen in de marine, dat moest toen nog in die tijd. En hij werd geplaatst op een marineschip. En hij vertelde dat hij zich verveelde. En dat hij zich het meest verveelde als hij 's nachts de wacht moest houden. Maar op één nacht hield hij de wacht. En stond hij op de boot. En hij zei van, aan alle kanten was er niks te zien om me heen. Het was pikkendonker. En ik keek naar de lucht. En ik zag een ongelooflijk onbeschrijfelijke sterrenhemel. En op dat moment raakte dat in mijn hart. Op dat moment dacht ik van, ja, God bestaat. Hij is er. En hij is een man, is op zijn knieën gegaan op die marineboot. En heeft zijn leven aan God gegeven. En ik vond het zo'n ongelooflijk mooi verhaal. En dat heeft me ook zo diep geraakt. En ik denk ook dat het precies is wat Paulus hier wil zeggen tegen ons. Dat de woorden van Paulus echt waar zijn. We kunnen met ons verstand, door simpelweg naar de natuur te kijken, kunnen we de onzichtbare eigenschappen van God waarnemen. En zelfs dat is een reden om in God te gaan geloven. Ik wil afsluiten met de volgende woorden. Ik geloof echt in God. In een God die het echt wil dat hij gevonden wordt. Daar is hij op uit. En ik weet niet of je gelooft in God of niet, hoe je hier ook zit. Maar als het niet zo is, dan wil ik jou eens de vraag stellen. Wat houd je tegen om dat echt eens te onderzoeken? Wat houd je tegen om tegen God te zeggen, Heere God, als u bestaat, wilt u zichzelf dan aan mij kenbaar maken? Wilt u mijn ogen open doen? Misschien wel als ik naar de natuur kijk. Misschien wel als ik hier in de kerk zit. Misschien wel als ik met andere mensen over God spreek. Wat houd je tegen om simpelweg tegen God te zeggen, Heere God, ik wil mijn hart voor u openen, zodat u zichzelf aan mij kan laten zien. Ik verzeker je, omdat ik dat persoonlijk ook heb meegemaakt in mijn eigen leven. Ik verzeker je, als je dat doet, dat God zichzelf aan jou bekend zal maken. Als je God vraagt om je ogen te openen, dan zal hij dat doen. Dan doet hij dat. Amen.